Ik wil graag met jullie vandaag een tekst uit Genesis lezen, hoofdstuk 21. Dat gaan we binnen een paar minuutjes lezen. Ik vind Genesis, dat is voor mij echt een fascinerend boek. Het is een geweldige inhoud natuurlijk, maar het is ook zo bijzonder hoe het allemaal verwoord is. Ik vind het een literair meesterwerk. Het zou de dag van vandaag een Nobelprijs kunnen krijgen. Ik ben echt van mening dat het dat waard is. Maar als je dat nu zo leest, als je een beetje achter elkaar doorleest in Genesis, dan is er iets die opvalt. De eerste hoofdstukken die gaan echt als een sneltrein. Dus van hoofdstuk 1 tot 11, dat gaat over de schepping, de zondeval, de zondvloed, de toren van Babel. Daar gaan duizenden jaren over en dat is 11 hoofdstukken. En dan in hoofdstuk 12, dat begint met de roeping van Abraham en die sneltrein die valt stil. Het wordt een stoptreintje of nog erger misschien, je moet misschien wel uitstappen en op een kameel klimmen om verder te reizen. Want aan Abraham zijn, ik weet niet, 15 tot 20 hoofdstukken gewijd, veel meer dan in die duizenden jaren die daar vooraf gaan. En dat gaat gewoon bijna jaar voor jaar vooruit. Ik ga straks hoofdstuk 21 lezen en dan zijn we op 10 hoofdstukken tijd 25 jaar verder. En God belooft aan Abraham een talrijk nakomelingschap als hij zal gehoorzamen aan God. En Abraham doet dat, maar ja, Sarah is onvruchtbaar en de jaren gaan voorbij en er gebeurt niets. En op een dag zegt Sarah tegen Abraham, weet je wat, als je nu eens met mijn slavin naar bed zou gaan, dan krijgen we misschien een zoon. En volgens de regels die toen er waren, zou dat echt een zoon van Abraham en Sarah zijn. Dus dat was wettelijk in orde en dan zou Gods belofte vervuld kunnen worden. Maar dan, ja, ze doen dat dus en Hagar wordt zwanger en krijgt een zoon, Ismaël. En er gaan weer 10 jaar voorbij. Maar dan komt God op bezoek bij Abraham, eigenlijk 2 keer na elkaar, in hoofdstuk 17 en 18. En hij zegt, nee hoor, Ismaël, dat telt niet. Het moet echt een zoon van Sarah zijn. Ja, dan zitten ze daar. En ja, de tekst, om de spanning erin te houden, hè, het gaat dan eerst over Sodom en Gomorra en over nog een paar dingen. En dan eindelijk, in hoofdstuk 21, dan wordt die zoon geboren. En dat gaan we nu dus lezen. En we zijn nu 25 jaar verder. Na de dag dat Abraham geroepen werd door God en op weg ging, er zijn tussen 25 jaar verstreken. En dan komt die grote dag een eerste en enige zoon voor Sarah. Dus ik lees in hoofdstuk 21, en ik geloof dat jullie dat op scherm zouden kunnen meevolgen, dus dat mag dan nu wel getoond worden. Maar anders...
Oh, sorry, dat heb ik niet gedaan, omdat het gewoon de NBG...
Ah, oké, maar voor mij is dat prima. Neem er gerust je Bijbel bij, hoofdstuk 21 in Genesis. Het is niet ver zoeken in de Bijbel. En dan gaan we daar de tekst lezen, vers 1 tot 21. De Heer zag om naar Sarah zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. Sarah werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon, op de vastgestelde tijd die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sarah hem gebaard had, Isaac. En hij besneed Isaac toen deze 8 dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Abraham was 100 jaar toen zijn zoon Isaac werd geboren. God maakt dat ik kan lachen, zei Sarah, en iedereen die dit hoort zal met mij mee lachen. Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven? En toch heb ik hem op zijn oude dag nog een zoon gebaard. Het kind groeide voorspoedig op en toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. Sarah zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. Daarom zei ze tegen Abraham, jaag die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaac later de erfenis moet delen met de zoon van die slavin. Dit voorstel beviel Abraham allerminst. Het ging immers om zijn eigen zoon. Maar God zei tegen hem, je hoeft je niet bezwaar te voelen vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sarah je vraagt, moet je doen, want alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat ook hij een kind van je is. De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, legde dat op Hagars schouder, gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van Beerseba in en doolde daar rond. Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter. Zelf ging ze een eindje verderop zitten, op een boogschot afstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze daar zo zat, huilde ze bittere tranen. Maar God hoorde de jongen kermen en een engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe. Wat is er, Hagar? Wees niet bezorgd. God heeft je jongen die daar ligt te kermen gehoord. Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen. Toen opende God haar de ogen en zag ze een waterput. Ze liep er naartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken. God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij leefde als boogschutter in de woestijn. Hij ging in de woestijn van Paran wonen en zijn moeder koos een Egyptische vrouw voor hem uit. Ja, ik vind het zo mooi hoe die geboorte van Isaac, hoe dat verwoord wordt. Het is zo ja, helemaal op een semitische manier met herhalingen. Dat eerste stukje, zo, het begint met de Heer zag om naar Sarah zoals hij had beloofd. Maar dan, voor wie het misschien niet goed gevolgd heeft, nog een keer opnieuw. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. En moest je nu echt hebben zitten dromen terwijl je de vorige hoofdstuk kunt lezen en zegt, ja, waar gaat het nu eigenlijk? Ja, wel, Sarah werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon. Ja, dat, ik vind dat literair is dat zo mooi. Die herhalingen, iets met de andere woorden nog eens opnieuw zeggen. En de Bijbel staat daar werkelijk vol van. Als je de psalmen leest, hoe dikwijls dat dingen twee keer gezegd worden. Dat is, ja, het is vaak heel verrijkend. Je kunt woorden leren verstaan doordat er een parallel gebruikt wordt. Maar goed, en hier dus ook. En dat Sarah zwanger wordt en Abraham een zoon krijgt, dat wordt ook een paar keer gezegd. En zo gaat dat dan eigenlijk. Ja, het krijgt echt de volle aandacht. En het is de moeite waard. Ze hebben daar nu 25 jaar op gewacht. En nu is dat kind daar. En de trompetten worden tevoorschijn gehaald. Hè? En de tekst, die jubelt het uit. Nu is dat kind van Abraham en Sarah geboren. Abraham, wordt gezegd, is 100 jaar oud. Sarah is er dan 90. Dus dat is wel een wonder. En dat kind krijgt de naam Isaac. En in het Hebreeuws is er een werkwoord, lachen, dat met dezelfde letters is als Isaac. En dat is eigenlijk, ja, vandaar ook dat Sarah zegt zo van, ja, God maakt dat ik kan lachen. Ja? En iedereen die het hoort, zal hier ook mee lachen. Ja, het is zo bijzonder wat er gebeurd is. Maar waarom gebeurt dat nu eigenlijk zo? Waarom maakt God het zo moeilijk? Hij heeft daar wel degelijk een bedoeling mee. Hij wil niet dat mensen zullen kunnen denken van, ja, God heeft daar ergens een klein volkje gevonden en dat heeft hij dan tot het zijne gemaakt en hij heeft ze dan wel groot laten worden. Maar eigenlijk was dat gewoon iets, een natuurlijk proces. Nee, dat wilde God niet. En God wilde dus ook niet dat door Ismaël het volk dat uit Abraham voortkomt zou groot worden. Ja, dat gebeurt ook wel, dat zegt God, dat zal ook gebeuren. Maar dat is niet waar het God om gaat. Wat God doet is een wonder. Eigenlijk gewoon een scheppingswonder. En ik las vanmorgen nog Exodus 15 en daar staat dat werkelijk in. God heeft het volk Israël geschapen. Het is een schepping. Mensen konden dit niet voor elkaar krijgen. Sarah was onvruchtbaar en het moest een kind van Sarah zijn. Dat zou geboren worden voor Abraham. En daaruit is Israël voortgekomen. En ja, dus wat menselijk gezien niet kan, dat krijgt God toch voor elkaar. Dat is iets wat we nooit moeten vergeten. God kan uit het niets iets nieuws tot stand brengen. En hij doet dat soort dingen nog altijd. Hij is nog altijd bezig zijn plannen uit te voeren en nog altijd doet hij daar wonderen voor. En het gebeurt, ik denk dat iedereen dat wel eens meemaakt in zijn leven. Een deur die echt helemaal dicht zit, die gaat op een dag plotseling wagenwijd open. En zeg je, dank u Heer, en dan kun je doen waar je op had zaten te wachten. Dus dat is hier ook gebeurd. God wil echt dat zijn plan verder gaat. En die zoon Isaac, die wordt geboren op een moment dat niemand nog zou geloven dat het nog mogelijk is. Maar het is er. En dan maken we een klein sprongetje in de tijd. Het kind groeide voorspoedig op, staat er in vers 8. En toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. Maar dan gebeurt daar iets. Sarah zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. En spottend lachen, zoals het staat in de Nieuwe Vertaling, dat is weer dat Hebreeuwse woord waar ook Isaac op gebaseerd is, maar dan in een andere vorm. Dus dat is zo, dat soort woordspelletjes krijg je ook heel vaak in het Hebreeuws. En Sarah die kan daar niet mee uit de voeten. Dat die zoon van de slavin met haar en met Isaac spot. En dan zegt ze tegen Abraham, Abraham, dat wil ik niet. Stuur haar weg. Ik wil niet dat zij gaat erven samen met mijn kind. En dat is dan de tweede keer. Hè? Want in hoofdstuk 16, daar staat dat verhaal dat Sarah tegen Abraham zegt van, als je nu eens met mijn slavin naar bed zou gaan. Maar dan, als Hagar zwanger wordt, dan begint zij neer te kijken op Sarah. En Sarah gaat Hagar pesten en Hagar gaat op de vlucht. Helemaal alleen de woestijn in. En nu is het eigenlijk weer helemaal alleen, ja, met dat kind. Met z'n tweeën ben je toch nog wel erg alleen in zo'n woestijn. En Sarah wil dat ze weggestuurd worden. En dan zegt de tekst, dit voorstel beviel Abraham allerminst. En dat is iets die zo uniek is in de Bijbel, in het verhaal van Abraham. Ik denk niet dat er nog een tekst is waar iets over de gevoelens van Abraham gezegd wordt. Dat hij dit niet ziet zitten. Want in hoofdstuk 22 vraagt God aan Abraham om zijn zoon Isaac te offeren. En dan lees je daar niets over emoties van Abraham. Maar ook eerder al in hoofdstuk 12, als Abraham geroepen wordt, ja, je familie verlaten, dat heb ik dus ook wel gedaan. Je land verlaten, dat heb ik niet gedaan. Maar zo'n reis, zoals Abraham gedaan heeft, in een totaal andere context gaan komen. Goh. En daar lees je ook niet dat Abraham dat moeilijk vindt. Maar hier wel. Deze zoon, die Abraham intussen wel heeft lief gehad al die jaren, die moet weggestuurd worden. En God zegt tegen God, je moet niet bezwaard voelen, ja, ja, maar je moet doen wat Sarah zegt. En inderdaad dus, de slavin, Hagar en haar zoon, die moeten weggestuurd worden. Maar Abraham, die ziet dat hier dus niet zitten. We hebben al die tekst gelezen uit Matteüs, hoofdstuk 27. Zo van wie zijn huis bouwt op de rots, zegt Jezus. En de rots, dat is Jezus, zijn woorden. Die is te vergelijken met iemand die in een storm komt. En de stormen komen in het leven. En dit is een storm in het leven van Abraham. Wat zal hij hiermee doen? Maar hij gehoorzaamt God. Hij, Abraham, is iemand die op de rots gebouwd heeft, heel zijn leven lang. Maar als je, om nog even stil te staan bij het feit dat Abraham die zoon moet wegsturen. Ja, dat is toch echt zijn zoon offeren. Abraham is hem vanaf die dag dan kwijt. Nou, dat heeft hij goed beseft. En in de tekst, de volgende hoofdstukken, kom je nooit meer tegen dat er nog een ontmoeting is tussen Abraham en Ismaël. Abraham moet hier zijn zoon offeren en hij is hem dan kwijt. En dat maakt een groot verschil. In hoofdstuk 22 vraagt God Abraham om zijn zoon Isaac te offeren. En zal Abraham dan niet gedacht hebben, ach, help, ik ben mijn zoon Ismaël al kwijt. En nu moet ik Isaac ook nog eens offeren. Heer, wat vraagt gij van mij? En dat staat daar dan niet. Hè? Maar het is toch wel heel zwaar voor hem. Maar ook omgekeerd. Stel dat Ismaël niet weggestuurd was. Op het moment dat God aan Abraham vraagt om Isaac te offeren, dan is dat heel erg. Maar ergens is er toch ergens wel een bijgedachte dan bij Abraham van gelukkig heb ik Ismaël nog. Maar dat zal dus niet kunnen. Dus we moeten dat niet onderschatten. Er wordt daar weinig over gesproken. Ik hoor daar nooit eens wat van. Maar dit is echt een grote storm in het leven van Abraham. En iets wat voor hem heel moeilijk was en ingrijpend. Maar hij doet het. Hij gehoorzaamt God. En dan lees je in vers 14, de volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water en dan gaat hij dus werkelijk Hagar en Ismaël wegsturen. En dat is eigenlijk wel een breukmoment in de tekst. Ik heb dat zo wat nagegaan. De naam Abraham komt heel vaak voor, 11 keer in totaal, en 10 keer is in het vorige, vers 1 tot 13, en 1 keer in vers 14 en dan niet meer. Abraham doet in de rest van het verhaal niet meer mee. Sarah en Isaac die komen ook in die eerste helft voor, minder dan Abraham, maar toch ook redelijk veel. En het stopt. Die komen de rest niet meer voor. Hagar, die wordt eigenlijk nu pas echt in beeld gebracht. Nu krijgt hij haar naam en wordt ze verschillende keren Hagar genoemd. Maar dan met Ismaël is er ook iets vreemds aan de hand. De naam Ismaël die komt gewoon niet voor in heel de tekst die we gelezen hebben. Hij wordt eerst een paar keer de zoon genoemd, dan is hij het kind en dan de jongen en tussen haakjes, als je het een beetje uitrekent, het kind is dan 15, 16 jaar hè, op het moment dat ze weggestuurd worden. Dus niet meer een baby die Hagar op de schouder zou nemen of zo. Nee. Het is eigenlijk al bijna een volwassen man. Maar zijn naam wordt niet genoemd. Een beetje alsof hij al geschrapt is uit het verhaal van Abraham. Dat toont eigenlijk, er zijn heel subtiele manieren waarop je in de tekst proeft hoe pijnlijk dingen kunnen zijn en wat het betekent. Want voor Abraham is het echt afgelopen met Ismaël. En dan, ja, natuurlijk, dat duurt niet lang. Hè? Ik weet niet, ik heb een reis naar Israël gemaakt en we zijn wel een keer een dag op uitstap geweest in woestijnachtig gebied. Maar we hadden voldoende drinken mee en dat was maar een paar uur. Maar als zo ja, wat Hagar meekrijgt aan water, dat is na een paar dagen, is dat wel op. En vind maar eens water in de woestijn. Dat lukt dus niet. En dan ja, komt eigenlijk de paniek. En de hopeloosheid. En dan, ja, Hagar kan het dan eigenlijk ook niet aan. Ze laat het kind daar achter onder een struik. Dus de jongen, die gaat daar liggen kermen. En zij gaat zelf een boogschot verder, hoeveel dat precies is. Maar toch, ze zal hem daar dan niet meer kunnen horen. En daar begint zij dan ook te huilen. Ze geeft het op. Dat is verstaanbaar. En ja, dan zou je denken van, en is dat het nu? In hoofdstuk 16 had God al gezegd tegen haar, ik zal uit Ismaël een groot volk laten voortkomen. Ja, maar hij heeft nog de kans niet gehad. Er zijn nog geen kinderen. En nu liggen ze daar eigenlijk al op sterven. Ze gaan verhongeren, omkomen van de dorst. Hoe moet dat? En ja, dan staat er, maar God hoorde de jongen. En God stuurt zijn engel, die tegen haar zegt, sta op. En God komt tussen. Hij grijpt in. En dat heeft hij ook in hoofdstuk 16 gedaan en hij doet het nu weer opnieuw. Dus ook in dat opzicht komen er in de Bijbel heel wat herhalingen voor. Teksten die op elkaar lijken en die toch weer anders zijn. Dingen die 2 keer gebeuren, alsof God hoopt dat het de 2e keer anders gaat lopen dan de 1e keer. Of dat ze van de 1e keer wat gaan geleerd hebben, wat hier blijkbaar niet het geval is. Want Hagar denkt niet van, maar God heeft mij al een keer geholpen als ik nu gewoon eens tot hem roep. Nee. Maar goed, God grijpt in. En dan denk je weer, maar heren, waarom zo moeilijk doen? Want, eerlijk gezegd, zou het nu niet veel gemakkelijker geweest zijn als Hagar en Ismaël daar gewoon gestorven waren in de woestijn? Dan waren er nooit geen Ismaëlieten geweest. Dat zou tot op vandaag een groot verschil maken in onze wereld. Veel problemen bespaard. Maar nee. Dus dan zou je denken, God heeft daar dus eigenlijk wel een bedoeling mee. Maar wat mag die dan zijn? In onze tekst komen we daar niks over te weten. En ik heb daar vandaag ook niet echt een antwoord op. Ik vertrouw daar volledig op. God heeft ook met Ismaël zijn bedoeling. En het is niet zomaar een toevalligheid of een ongelukje dat Ismaël doorgaat. Nee, het is omdat God hem gered heeft. En God zegt nog eens opnieuw, ik zal van Ismaël een talrijk volk maken. En dan staat er dat God de ogen van Hagar opent en ze ziet een waterput. En wel, in hoofdstuk 16, daar gaat het ook over zien en horen en water. En dat is zo, ja, je ziet het gebruik maken van de zintuigen. God is een God die ziet en hoort wat er in ons leven gebeurt en die ook onze ogen kan openen. En hij doet dat hier. Hij opent de ogen van Hagar. En ze ziet een waterput die daar natuurlijk al lang geweest is en die zij gewoon niet gevonden heeft. En nu ziet zij dat omdat God het haar toont. En je hebt dus in de tekst woordspel tussen het zien en het horen niet zozeer, want ja, het is de naam Ismaël die betekent God hoort, maar de naam Ismaël komt niet voor in de tekst. Maar God hoort wel degelijk. En ook hier heeft hij dus uitkomst. Hij geeft een nieuw perspectief en het leven van Ismaël en Hagar gaat verder. Dan staat er nog kort, God beschermde de jongen zodat hij voorspoedig opgroeide. En dan gaat dus stilaan wat gebeuren. Verder in de boek Genesis zie je dat de Ismaëlieten al een groter volk zijn dan de kinderen van Jacob. Dan gaat het verhaal verder. Maar ik wil eigenlijk om af te ronden nog een paar gedachten kort naar voren brengen. Abraham heeft hier een offer moeten brengen. En ja, ik wil de vraag stellen, heb je zelf ook al wel eens een offer voor God moeten brengen? Ik heb hier in mijn boekenkast achter mij een boek staan en dat gaat over vervolging van christenen. En er is ook een deel dat de vraag stelt, wat kunnen we leren van de vervolgde christenen? En daar wordt een heel hoofdstuk gewijd aan de vraag, heb ik genoeg problemen vanwege Jezus? Voor ons is dat een beetje raar. We zijn dat misschien niet gewend. Er zijn natuurlijk wel mensen die te maken hebben met tegenkanting vanwege hun geloof. Die te maken hebben ook met spot. Ismaël is niet de enige die spot met gelovigen. Dus dat kan allemaal wel gebeuren. Maar problemen hebben omwille van Jezus. En die problemen ook omhelzen. Zeggen van ja, oké. Zoals Jezus de weg naar het kruis genomen heeft, zo ga ik de weg achter hem aan. Er zijn mensen die het graag laten uitschijnen dat als je tot bekering komt en Jezus gaat volgen, dat alle problemen dan verdwijnen. Ja, maar soms lijkt het ook wel juist omgekeerd, dat ze dan juist beginnen. En als dat gebeurt, dat moet ons niet bevreemden. We moeten niet verrast zijn als er problemen in ons leven komen, omwille van Jezus. Dan moet je zeggen van, kijk Heer, ik heb dat probleem omwille van Jezus en ik vraag uw hulp om daar goed doorheen te komen. Het zou dus kunnen dat je in een uitzichtloze situatie zit. Of het nu een probleem is omwille van je geloof of iets anders. Maar als dat zo is, als je zegt, ik zie het niet meer. Ga dan alsjeblieft naar God en vraag dat hij je ogen opent. De Bijbel staat vol van tussenkomsten van God in het leven van mensen. En ook in ons leven wil hij dat doen. En in mijn leven heeft hij een aantal tussenkomsten gedaan. Dus als er iets is, laat ons dan daarmee naar God gaan. Kijk, ik heb er al iets over gezegd. Hagar, in onze tekst zien we niet dat Hagar tot God gaat roepen. Ze gaat huilen, dat wel. Maar ze roept niet tot God. En ze had eigenlijk kunnen denken van, maar jaren geleden heeft God mij alles geholpen. Waarom zou hij dat nu niet opnieuw doen? Waarom neemt Hagar niet de moeite om te zeggen, Heer, zie mij hier. Denk aan uw belofte van vroeger. Waar is dat nu? Help mij. Dat doet ze niet. En ja, dat is echt spijtig. En als je moet dat maar eens doen, dan Genesis 16 leest, dan heb je dus waar Sarah tegen Abraham zegt van, ik ben onvruchtbaar, maar als je nu eens met mijn slavin naar bed gaat. Als je dat hoofdstuk leest, dan zie je daar, er is niemand die wat vraagt aan God. Abraham en Sarah bidden daar niet over. Die doen maar. En dat is zo jammer. Dat gebeurt ook in ons leven. Hè? Verre van mij om te zeggen dat ik altijd direct naar God ga. Nee, ook. Ik moet soms denken van, ja, waarom heb ik daar niet eerst voor gebeden? Zie je? Maar ja, laat ons die houding aanleren om met onze dingen naar God te gaan. En ons vertrouwen op hem te stellen. Hè? Dat vertrouwen had Hagar dus niet. Ze had niet geleerd, en als je verder leest, Genesis, Exodus, heel de periode in de woestijn, dan zie je, Israël leert niet. Ze leren niet dat God met hen is en voor hen zorgt. En ze komen altijd weer opnieuw in de problemen en nooit zeggen ze, oh, maar God gaat dat wel weer oplossen. We gaan het hem vragen en hij gaat dat doen voor ons. Nee, die reflex leren ze niet. Maar ik zou willen vragen, laat ons alsjeblieft wel die reflex leren. En dat is eigenlijk wat ik graag met jullie wilde delen. Maar gisteravond, toen ik zo met je klaar was, met alles voor deze preek, toen las ik Psalm 142, en dat zijn zo de manieren waarop God werkt. En toen dacht ik, gach, dat is nu eigenlijk precies het gebed dat Hagar had kunnen bidden als ze dat gedaan had. Dus ik wil graag afsluiten met het voorlezen van Psalm 142. Ook weer in de nieuwe vertaling. U hoeft dat niet per se op te zoeken. Als je de Bijbel bij de hand hebt, dan heb je dat snel. Maar anders, luister maar gewoon. Het is een gebed. Een gebed van David. En David is iemand die dat wel geleerd heeft. Om in heel veel situaties altijd naar God te gaan. En God om hulp te vragen. Te vertrouwen op God en van hem uitkomst te verwachten. Dus in Psalm 142 zegt David dit gebed, wat eigenlijk ook van Hagar had kunnen zijn. Luid roep ik tot de Heer. Luid smeek ik de Heer om hulp. Bij hem stort ik mijn hart uit. Bij hem klaag ik mijn nood. Ik ben ten einde raad. U kent de weg die ik moet volgen. U weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt. Ik kijk terzijde en zie niemand die om mij geeft. Nergens een toevlucht voor mij. Niemand die hecht aan mijn leven. Ik roep tot u, Heer. U bent mijn schuilplaats. Al wat ik heb in het land van de levenden. Hoor mijn noodkreet. Ik ben uitgeput en moe. Verlos mij van mijn vervolgers. Ze zijn sterker dan ik. Leid mij uit de beklemming dat ik uw naam mag loven in de kring van de rechtvaardigen. U hebt naar mij omgezien. En dat heeft God gedaan in het leven van Hagar en Ismaël. Dat heeft God al vele keren gedaan in mijn leven. En dat doet hij ook in uw leven. Amen.